Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. We beginnen met een bericht uit het NOS-journaal van december vorig jaar. U kunt het zich vast nog wel herinneren.
Ongeloof over het verhaal van een vrouw met een bijstandsuitkering die van de gemeente duizenden euro's moet terugbetalen. Reden, haar moeder deed regelmatig boodschappen voor haar. En de vrouw had dat niet aan de gemeente doorgegeven. Het verhaal zorgt voor veel ophef omdat het niet op zichzelf staat.
1 tas boodschappen in de week. Dat kreeg een anonieme vrouw van haar moeder. Maar omdat ze in de bijstand zit, mag dat niet. Ze moet nu in 1 keer 7000 euro terugbetalen aan de gemeente. Er zijn in Nederland honderden mensen die hetzelfde meemaken. Dat zegt de organisatie die opkomt voor de belangen van uitkeringsgerechtigden.
Dit komt veel vaker voor. We zien dat burgers, met name burgers die van de overheid afhankelijk zijn voor hun inkomen, de afgelopen jaren structureel meer plichten hebben dan rechten.
Wie een bijstandsuitkering krijgt, mag in de meeste gemeenten geen extra giften ontvangen. Dat staat in de wet.
Dit zit eigenlijk in de participatiewet ingeweven, ingebouwd. En dus gemeentes zijn ook verplicht om eigenlijk op jacht te gaan naar mensen in de bijstand. En zodra ze iets krijgen, boodschappen van hun moeder, wordt dat snoeihard afgetrokken van hun uitkering.
Het aanpakken van bijstandsfraude stond centraal toen deze wet bedacht werd. En iedereen die wat extra's kreeg naast zijn bijstand moest dat inleveren. Maar het denken daarover verandert langzaam in de Tweede Kamer. Veel partijen vinden dat er meer geluisterd moet worden naar de verhalen en naar de omstandigheden van de mensen om wie het gaat. Want anders worden juist de mensen die het hardst geholpen moeten worden slachtoffer van overheidsbeleid. Net als bij de toeslagenaffaire.
Net als bij de toeslagenaffaire. En dat is eigenlijk al jarenlang een soort toverwoord. Zo moet de overheid het vooral niet doen. En naast de NOS-verslaggevers en de mevrouw van de organisatie van bijstandsgerechtigden hoorde u Jasper van Dijk van de SP. Voor Marieke Rotman en Carlijn Kuipers, allebei van het onderzoeksplatform Investico, u weet wel, de hofleverancier van De Groene, was dit bericht aanleiding om eens te kijken hoe het er nu voor staat met de controle op mensen in de bijstand. En nu zitten ze hier. Welkom, Marieke en Carlijn.
Dank je.
Het eerste wat mij opviel, en dat bericht vorig jaar uit die mevrouw in Weidemieren is het, geloof ik. Hè? Dat wordt dan hier nog niet gezegd, maar dat is later bekend geworden, is... Dat is al typerend, is dat het zo'n groot nieuws werd. Het stond gewoon op een blog, zoals zoveel dingen ergens op een blog staan. En nou, iedereen, het NOS-journaal pakte het groot op. Het viel, zoals dat journalistiek heet, in een bedje. Mensen waren eraan toe om dit soort nieuws te horen. Dus dit werd enorm groot gemaakt. Hè?
Ja.
Jullie hebben het toen, net als ik, gewoon ook tot je genomen. En waren ook, net als ik, verontwaardigd.
Ja, precies.
Het heeft nogal wat teweeg gebracht. Eerst nog even over deze mevrouw, want uiteindelijk is ze wel veroordeeld. Ze is bij de Centrale Raad van Beroep en ze moet niet die volle 7000 euro, waar ze oorspronkelijk voor aangeslagen was, maar toch wel 3000 euro, bijna 2835 euro, terugbetalen. Met andere woorden, we zijn er misschien allemaal heel verontwaardigd over, maar het gebeurt gewoon wel.
Ja. Klopt, en dat is ook wat we in ons onderzoek laten zien.
Ja. Carlijn, ik moet je even aan de luisteraar vertellen welke stem wie is. Dit is Carlijn.
Kijk, de wet geeft gemeenten heel veel ruimte om bijstand terug te vorderen. Ook als Nou, ja, als je gevoel misschien zegt van dat is niet zo nodig. Gemeenten mogen dat doen.
Ja, en maar dit geval moeten ze het zelfs doen. Want die mevrouw is bij de Raad van Beroep, Centrale Raad van Beroep in beroep gegaan. En de hoogste rechter in dit geval zegt, nee hoor, je moet terugbetalen.
Ja, het zit iets ingewikkelder. In het bestuursrecht is het zo dat een gemeente of een andere overheid, die mag zelf beslissen wat ze oké vinden. En als ze die beslissing goed onderbouwen, dan krijgen ze van de rechter meestal gelijk. Dus de rechter kijkt niet van, zou ik het hetzelfde doen? Zou ik het anders doen? Die kijkt alleen van, mag de gemeente dit doen? Mm. Dus we spraken een hoogleraar die zei van, ja, als er een andere gemeente was geweest die had besloten van, we laten het zitten, je hoeft het niet terug te betalen, was dat ook oké geweest bij de rechter. Ah. Dus de rechter toetst heel terughoudend. Dus er ligt heel veel vrijheid en ruimte bij de gemeente om het te doen zoals ze zelf denken dat het goed is.
Oké. Nou heb ik gehoord dat jullie dus op een gegeven moment, enkele maanden geleden, hebben jullie bedacht, we gaan eens kijken, dat is toen geweest, een jaar geleden, hoe staat het er nu voor? Dat jullie eerste insteek was, laat ik naar Marieke kijken, want Carlijn is net aan het woord geweest, we gaan een positief artikel schrijven, want dit heeft wat teweeg gebracht.
Ja, dat klopt. We dachten, we gaan eens in kaart brengen wat er nou inderdaad in de praktijk is veranderd. In de eerste instantie wilden we gaan inventariseren hoeveel gemeenten hebben hun giftenbeleid veranderd. Want daar was veel, dat werd door heel veel gemeenten beloofd. En dat zijn we gaan inventariseren. En dat waren er ook best wel een aantal. Ruim 80 hebben ander beleid opgesteld.
Van de hoeveel gemeenten zijn er?
300. Rond de 350.
Dus een kwart ongeveer van de gemeentes.
Ja, die hebben sindsdien hun beleid aangepast.
Ja.
En je ziet dat ze allemaal ongeveer hetzelfde hebben gedaan als in de motie van Jasper van Dijk van de SP, die we ook op het begin hoorden. Die heeft al in februari een motie in de Tweede Kamer ingediend om dit landelijk aan te passen.
Ja.
Maar omdat we toen met een demissionair kabinet zaten, is dat tot nog toe niet in de wet veranderd. Dus hebben veel gemeenten zelf het voortouw genomen.
Ja, en nu zitten we met een missionair kabinet, maar het regeerakkoord zegt er niet veel over, geloof ik, hè?
Nee, heel weinig eigenlijk.
Nee, er staan twee dingen in het regeerakkoord. Ze willen mensen iets meer ruimte geven om geld te verdienen naast de bijstand. Dus dat je niet meteen als je gaat werken in de problemen komt. En mensen, het is iets soepeler met kinderen die langer thuis blijven wonen. Mm. Maar op fundamenteel niveau verandert er eigenlijk... Nee. Of ja, zien we in het regeerakkoord geen plannen om die participatiewet echt verder gaan te veranderen. Terwijl dat volgens mij op een aantal vlakken wel nodig is.
Ja, volgens mij is er alle reden toe. Laten we even kijken waar we het over hebben. De participatiewet die stamt uit 2015. Die kwam toen in plaats van een aantal wetten. De wet werk en bijstand, de WAJONG, de WSW. Kortom, iedereen die geen betaald werk heeft, om welke reden dan ook, zou nu door één wet geholpen worden. Maar het was ook een platte bezuiniging. Dan moest het gewoon weer, zoals altijd, er worden dan dure woorden gebruikt. Het moet allemaal beter, maar het moet wel goedkoper ook. En dat zeg ik niet alleen, maar in november vorig jaar concludeerde het Sociaal Cultureel Planbureau dat de wet ook helemaal niet gewerkt heeft. Dus dat is eigenlijk iets anders dan wat jullie onderzocht hebben, waarvoor de wet gemaakt is, dat mensen met een handicap of met afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan betaald werk komen. Dat is niet gelukt. Heel klein beetje bij WAJONG'ers en bij anderen, bij mensen in de bijstand, helemaal niet. Dus je zou kunnen zeggen een mislukte wet. Maar wat ik nu bij jullie lees, is eigenlijk nog veel erger. Behalve dat de wet mislukt is, is de controle op mensen in de bijstand enorm toegenomen. Dat is de hoofdconclusie van jullie verhalen.
Ja, en nog eigenlijk belangrijker, hun rechtsbescherming is uit de wet gesloopt. Dus mensen in de bijstand, die hebben een gemeente tegenover zich. Ze hebben allemaal plichten naar die gemeente. Ze moeten dingen melden, ze moeten doorgeven wanneer ze een gift krijgen of wanneer ze werken, ook als dat onbetaald werk is. Dus er ligt heel veel verantwoordelijkheid bij die mensen. Gemeenten kunnen dan, als ze aanwijzingen hebben dat er iets mis is, kunnen ze geld gaan terugvorderen.
Ja.
Maar vervolgens kunnen die mensen bij de rechter nauwelijks terecht.
Waarom niet? Er is toch een centrale raad van beroep?
Klopt. Je kan naar de rechter,
ja.
Maar de gemeenten hebben een plicht tot terugvorderen. Dat staat in de wet. En de Centrale Raad van Beroep heeft het idee dat wetsartikel ervoor zorgt dat de rechter dus eigenlijk bijna niet kan toetsen wat redelijk is.
Mm-hmm.
Ze zeggen, we staan een beetje buitenspel. Mm. En daar is een hele juridische discussie over.
Ja, ik voel wat twijfel in jouw stem.
Ja. Ja. Kijk, sinds de toeslagenaffaire is er een discussie van, oké, als de wet zo streng is, moet een rechter zich daarbij neerleggen of moet hij toch actiever toetsen wat rechtvaardig is?
Ja.
En je ziet daar een verschuiving in toeslagen. is de Raad van State nu actiever gaan toetsen. Ja. En enkele hoogleraren die wij spraken, die zeiden van ja, dat is bij de Centrale Raad van Beroep op het gebied van bijstand eigenlijk nog niet gebeurd. En dat zou wel moeten, want die rechter die moet mensen beschermen tegen een overheid die te lomp terugvordert of dat niet goed onderbouwt. En zij zeggen, daar kan de Raad van Beroep echt wel actiever in zijn.
Ja, want als gezegd, die mevrouw in Weidemieren, die moet 3000 euro ineens toch, of bijna 3000 euro, terugbetalen. Terwijl ze wat boodschappen kreeg van de moeder.
Ja, en dat is wel belangrijk. Het gaat dus om mensen die zitten al op het minimumniveau, want ze leven van de bijstand. Dus ze hebben niet ergens een potje om even die 3000 euro terug te betalen. Ja. Dus ja, veel mensen raken in de schulden hierdoor. We spraken ook een wethouder die zei, ja, dan gaan we terugvorderen en dan zien we mensen terug in de daklozenopvang. Dus het is echt heel ingrijpend. En daarom is ook die rechtsbescherming zo belangrijk.
Gaan we dadelijk ook door, maar even terug naar het begin. Wanneer zijn jullie begonnen met het onderzoek en hoe? Hoe pak je zoiets aan? Ik kijk naar Marieke, anders is Carlijn de hele tijd woord. Dat moeten jullie hebben.
We zijn begonnen in begin november, eind oktober, denk ik. Ja. En nou ja, zoals gezegd, in de eerste instantie dachten we misschien wordt het een goed nieuwsverhaal. We gaan kijken wat er veranderd is. Dus we zijn begonnen met het inventariseren van die beleidsregels.
Wat is beginnen? Jullie zitten met z'n tweeën bij Investico. En dan ga je aan tafel zitten en ga je zeggen, hoe gaan we dit aanpakken? Met een leeg vel voor je neus?
Het idee kwam van Jan Salde van Eén Vandaag. Die zei, we moeten eens gaan kijken wat er veranderd is.
Okay.
En vervolgens zijn wij gaan nadenken van, oké, hoe kunnen we dan onderzoeken wat er veranderd is.
En we dachten, nou, neem ons daarin eens mee, want dan wil je dat gaan onderzoeken. Hoe doe je dat?
Nou, we zijn dus de makkelijkste manier om te kijken wat er in beleid veranderd is, is kijken wat is er in beleidsregels veranderd. Nou, die worden gepubliceerd door gemeenten op overheid.nl. Dus die zijn we in kaart gaan brengen.
Ja.
Maar we wilden ook weten, heeft dat ook, want het zijn dus best een aantal gemeenten die beleid hebben aangepast. We wilden ook weten, heeft dat ook geleid tot een verandering in de praktijk?
Wacht even, er is een site waarop je kunt zien of gemeenten hun regelingen hebben aangepast in deze.
Ja, dat heet officiëlebekendmakingen.nl en daarop worden in veel gevallen nieuw beleidswijzigingen of nieuw beleid wordt daarop gepubliceerd. Sinds juli afgelopen jaar is dat verplicht voor gemeenten om dat te doen. Dus daar kun je een hele hoop vinden van gemeenten die bijvoorbeeld hebben gezegd, we willen nieuw beleid op giften in de bijstand. En we stellen bijvoorbeeld 1200 euro vrij. Dat is in veel gevallen zo.
Zo kom je aan dat getal van 80 gemeentes die dat gedaan hebben.
Ja, dat is een deel. En een deel hebben we gehaald van gemeentelijke websites. Want niet alle gemeenten hebben hun beleid gepubliceerd.
Oké. Dat is één ding. Wat heb je nog meer gedaan?
Nou, toen wilden we dus ook weten wat is er gebeurd in de praktijk. Want wordt het ook anders toegepast en leidt dat nieuwe giftenbeleid ook tot verschil? Toen hebben we een enquête uitgezet onder sociaal advocaten en sociaal raadslieden en sociaal werkers die in gemeenten bijstandsgerechtigden bijstaan als ze bijvoorbeeld in conflict komen met de gemeente over een terugvordering.
Ja.
En we zijn hen gaan vragen in die enquête van, hebben jullie verandering gemerkt in hoe mensen bejegend worden door de gemeente sinds Weidemieren? Hebben jullie verandering gezien in hoe streng de gemeente de wet toepast? En hebben jullie verandering gezien in hoe de Centrale Raad van Beroep oordeelt sindsdien?
Oké, dat is een kwestie van een hoop adressen verzamelen en mails de deur uit
te
doen.
Dat hebben we bijvoorbeeld via de Vereniging voor Sociaal Advocaten gedaan.
Ja.
Daar kregen we een hoop respons op. Daar hebben ongeveer iets meer dan 100 mensen hebben daarop gereageerd. En een aantal hebben daarvan ook hun adres achtergelaten. Dus we zijn hen ook gaan nabellen om meer te horen over hun ervaringen. En gelijktijdig zijn we gaan kijken naar rechtszaken die bij de Centrale Raad van Beroep hebben gediend. En via die weg kun je ook zien wie de advocaat is geweest. Dus via die weg hebben we ook advocaten benaderd en zo zijn we eigenlijk in gesprek geraakt.
Ja.
En toen begon het beeld een beetje te kantelen van, oh, er is in beleid heel veel veranderd, wat positief, naar, oké, maar dit is maar een heel klein stukje van het probleem dat hiermee opgelost wordt. En eigenlijk is het probleem veel dieper en groter.
Kun je nog herinneren waar dat omslagpunt zat? Je bent dus best begonnen met een soort goed nieuwsverhaal.
Ja, ik denk dat kwam toen we die uitspraken van de Centrale Raad van Beroep gingen kijken. Want daar zagen we dat, we lazen die uitspraken en er waren gewoon best wel veel waarin we het gevoel hadden van, god, dat voelt oneerlijk, waarom doet de rechter niks, dat soort dingen.
Ja.
En toen gingen we daar advocaten en hoogleraren over vragen en die vertelden ons van, de wet is heel streng en hij wordt heel streng toegepast. En dat is eigenlijk helemaal niet veranderd. En dat is nog veel fundamenteler, want giften is maar een heel klein stukje waarop mensen in de bijstand de mist in kunnen gaan of waar ze terugvorderingen op kunnen krijgen. Er zijn heel veel andere velden. Bijvoorbeeld als je we hadden een zanger. Die trad af en toe op in een café. En daar kreeg je een kilometervergoeding voor. En een maaltijd en 10 of 20 of 30 euro of zo. En hij had dat niet gemeld bij de gemeente. En de gemeente ging als reactie daarop zijn hele bijstand van hem en zijn vrouw over een periode van 4 jaar terugvorderen. En dit zijn dus, nou, dit heeft niks met giften te maken, maar dit zijn wel heel flinke terugvorderingen.
Wacht even, je verdient enkele tientjes bij. Tenminste, ja, dat zegt hij zelf. Hè? Je weet natuurlijk ook niet helemaal zeker of hij de waarheid spreekt.
Dit is wat hij zei in de rechtszaal.
Ja.
De gemeente heeft niet ander bewijs aangedragen, maar daar ging het ook niet om. Het ging erom dat hij als zanger optrad.
Ja.
En dat wordt gezien als iets wat op geld waardeerbare, als een op geld waardeerbare activiteit. Dus de redenatie van de gemeente is, je kan daar geld mee verdienen. En dus moet je het bij ons melden, omdat het van belang kan zijn voor de hoogte van je bijstand.
En als je dat niet doet, wat die meneer dus niet gedaan heeft, dan wordt je hele uitkering teruggevorderd.
Ja, ja, in sommige
gevallen. Dat hoeft niet. Gemeenten mogen ook zeggen van, nou, je hebt nooit 80.000 euro met dat zingen verdiend. We vorderen 5.000 terug. Dat mag.
Ja.
Maar deze gemeente koos ervoor om de bijstand over echt 4 jaar lang terug te vorderen.
En dan hebben
van hem en zijn partner.
Ja, en dan hebben we het over een bedrag van?
Ja, ongeveer 80.000 euro.
Dat kunnen ze helemaal niet betalen.
Nee.
Nee.
Hoe is dat verder gegaan, weet je dat?
Weten we niet. We hebben deze persoon niet kunnen spreken. We hebben zijn advocaat benaderd, maar dat is verder niet gelukt.
Ja.
Dus we weten het niet. Maar bij veel mensen is het zo dat ze, ja, dat ze een betalingsregeling ingaan en 20 of 50 euro per maand aflossen aan de gemeente.
Ja.
Maar dat, ja, dan ben je wel even bezig.
Ja. Maar nog even terug naar het onderzoek. Er zijn dus eigenlijk 3 componenten. Je hebt je kijkt wat de gemeente voor dingen regels aangepast hebben. Daar heb je site voor. Je gaat naar de Centrale Raad van Beroep en je leest honderden vonnissen, neem ik aan. Dat is een behoorlijk aantal. En die sociale raad die heb je benaderd. Ja. En dan kom je via die bronnen, via de Centrale Raad van Beroep en via de sociale raad, die kom je ook wat dieper in. Kom je bij mensen. Jullie hebben ook mensen gesproken, dus deze meneer Zanger niet, maar je hebt bij andere mensen wel kunnen spreken.
Ja. Ja. En dan zijn er dingen die opvallen in wat bijvoorbeeld de sociaal raadslieden of de advocaten zeggen. Een woord dat heel veel terugkwam was inlichtingenplicht. Dat is dus die plicht om alles bij de gemeente te melden wat je moet melden. En dan ga je daar weer experts over spreken om te vragen van hoe zit dat dan? En er was ook heel veel verwarring van is de wet nou streng of wordt die nou streng toegepast? Dus daar hebben we veel mensen over geïnterviewd. En uiteindelijk krijg je zo een beeld.
Ja, en dat beeld is niet mals. Het lijkt echt een beetje op de toeslagenaffaire. In de zin van mensen die toch al niet tot de sterkere in deze maatschappij behoren, die worden op een keiharde manier aangepakt. Want kijk, de bijstand, ik ben zelf afgestudeerd in de jaren 80. Ik had het met Sandra Schutte over, die ook uit die tijd stamt. Wij zijn ook allemaal in de bijstand terechtgekomen, want toen had je enorme werkloosheid. Dat was eigenlijk vrij normaal. Als je afgestudeerd was, kwam je in de bijstand. Het was toen een vrij feestelijke regeling, in de zin van officieel mocht er ook een hele hoop niet, maar ach, als je een beetje handig was, dan kwam je een heel eind. En dan speelt natuurlijk ook mee dat wij, ik in elk geval, hooggeschoold zijn en daardoor ik kende soms de regels beter dan de ambtenaar die tegenover me zat, die mij moest controleren, zeg maar. Maar nu, ik vroeg, had ook aan jullie, jullie kennen helemaal niemand, hè, die in de bijstand zit zelf en van je eigen vrienden kreeg.
Nee.
Dat is nu heel ongebruikelijk. Als je hoger opgeleid bent, dan kom je niet in de bijstand. Wie komen er wel in de bijstand? Dus de mensen die lager opgeleid zijn. Die echt niet, dat is een krappe arbeidsmarkt, die echt niet aan de bak kunnen komen om allerlei redenen. Dat vind ik ook goed om dat te realiseren. Want het zijn dus die mensen die zo hard aangepakt worden.
Ja, en er wordt heel erg gerekend op de zelfredzaamheid van die mensen. Terwijl dit vaak mensen zijn die misschien inderdaad lager geschoold zijn, maar ook vaak mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. En er wordt wel steeds meer naar hen gekeken om zelf te begrijpen wat de regels zijn. Zelf het hele boekwerk aan regelgeving van de gemeente door te nemen. Over het algemeen wordt er niet een gesprek gevoerd van begrijp je alles, weet je wat je moet melden.
Mm-hmm.
En er wordt ook heel erg op bijvoorbeeld administratie van de bijstandsgerechtigden gerekend. Dat zegt ook iemand in een stuk. Bonnetjes bijhouden en een goede administratie voeren is heel erg iets voor de white collar.
Mm-hmm.
Dus dat doen deze mensen vaak niet. En er wordt wel bijvoorbeeld teruggevorderd op als je iets voorschiet voor iemand en je stuurt diegene daarna een tikkie en je krijgt het terugbetaald, dan ziet de gemeente dat ook als een inkomend bedrag op jouw rekening. En dan moet je aantonen met het bonnetje van 2 jaar geleden dat jij dat inderdaad in de eerste instantie hebt betaald. Ja, dat kunnen die mensen vaak gewoon niet. En dat zou ik ook niet kunnen trouwens.
Nee, en de inlichtingenplicht ligt bij jou als uitkeringsgerechtigde. Als jij dat bonnetje niet hebt, dan ben je in principe verdacht.
Ja, nou dan ben je een fraudeur. Kan je dan aangemerkt worden, ja.
Geef nog eens een voorbeeld, iemand die jullie wel gesproken hebben. Het is niet die zanger, dat is ook een schijnend voorbeeld in je stuk. Maar ik las Charissa, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken, uit Enschede. Heb je haar gesproken?
Charissa, die heb ik gesproken,
nou,
ja.
Vertel.
Wij vonden haar omdat ze naar voren kwam in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En wat het geval was, zij moest op gesprek komen bij het stadskantoor in Enschede, omdat iemand een anonieme tip had gedaan over haar. Zij wist niet wat het was en ze ging naar het kantoor toe. En daar ontdekte ze dat dus de gemeente een tip had gekregen dat zij tatoeages zette tegen betaling. En dat ze daarom dus geen recht op bijstand zou hebben. En die vrouw zei tegen me van aanvankelijk rook ik helemaal geen onraad. Want ze legde aan mij uit van ja, ik... Ik zet inderdaad af en toe tatoeages. Dat komt omdat ik in de toekomst ooit een eigen tatoeagezaak wil. Maar op dit moment kan ik het eigenlijk nog niet zo heel goed. En ik oefen af en toe bij vrienden en familie. En daar krijg ik geen geld voor. Ze zat dus in de bijstand. En ze had bij een loket bij de gemeente had ze een soort training gekregen van hoe ze de bijstand uit kon komen. En daar was haar gezegd van maak een bedrijfsplan, maak een website. Dan voor die tatoeagewinkel, dan kan je uiteindelijk... je eigen zaak starten. Dus ze was een Facebookpagina begonnen. Had daar foto's opgezet van haar eigen tatoeages. En ook wat plaatjes die ze van Google had gehaald. En daar schreef ze van, ik vraag 40 euro per uur. Dat het meer was om een soort... om het een soort echte indruk te laten geven. Meer dan dat ze dan dat ze er echt geld voor kreeg. En ze zei dat ze ook... sorry. Dat ze... aan de gemeente bewijzen kon geven van ik heb er geen geld meer verdiend. Mensen hebben me niet betaald.
Neem een slokje. Ik hoor een kikker, zoals dat heet.
Maar de gemeente die zei van ja, dit zijn op geld waardeerbare activiteiten. Dus je hebt onterecht bijstand ontvangen. En volgens mij is bij haar iets van 15.000 euro teruggevorderd.
15.000?
Ja. En ook hier van... deze vrouw beweert dat ze er geen geld mee verdiende. De gemeente heeft niet bewijs dat ze er wel geld mee verdiende, maar ze zijn toch dat hele bedrag gaan terugvorderen. Die vrouw zei, ik wil naar de rechter, want ik denk van, die spreekt recht, daar vind ik wel rechtvaardigheid. En dat is dus niet gelukt. En ze zei, ja, dat gaf er wel echt een knauw, omdat ze dacht van, ja, dat, mijn vertrouwen in de rechtsstaat is nog wat geschaad. Dus het was een treurig verhaal.
Ja. Nog één interessante man, die voor de rest moeten mensen jullie artikel maar gewoon lezen. Maar één ding vond ik te veel nog wel horen. Meneer Ali Dink, of Dinch, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Dinch, een Turkse, uit Turkije afkomstige man, denk ik. Marike, kijk naar jou, of weet je niet?
Dat weet ik niet, jij wel? Okay. Volgens mij wel.
Heb jij hem gesproken, of Marike? Oh, nee, vertel.
Sorry.
Moet ik maar iets anders vragen, ja.
Die vonden we eigenlijk per toeval, want dit was deze man werkt als advocaat en die staat bijstandsgerechtigd erbij.
In Rotterdam, hè?
Precies.
Ja.
Ja, en ik mailde hem omdat ook weer over een zaak. En ik dacht, kunnen we daar even over praten? En hij belde me echt binnen een half uur terug en hij zei, ja, ik wil graag praten. En ik heb nog wel wat meer te vertellen, want ik heb iets van 16 jaar bij de gemeente Rotterdam gewerkt. En was daar jurist en ik moest dit soort zaken voeren. Dus dat was heel interessant.
Ja.
Want die kon dus een kijkje binnenin geven van hoe dat bij gemeenten gaat.
Hij zat aan de andere kant. Hij was geen sociaal rechercheur, maar hij moest wel die zaken voor de Centrale Raad van Beroep.
Ja, hij vertegenwoordigde steeds de gemeente bij de rechter.
Ja,
ja. Okay. En wat hij vertelde is dat er echt bij de sociale recherche, dat is dus een afdeling van de gemeente die moet bijstandsfraude en andere fraude opsporen, dat daar echt een gevoel heerste van we moeten ze pakken, we moeten fraudeurs vinden en dat er op kleine aanwijzingen of kleine bewijzen flinke bedragen werden teruggevorderd. En hij zei, ja, ik krijg ze dus op mijn bordje als mensen bezwaar maken. En hij zei, nou, het was best wel vaak dat het bewijs niet een beetje rammelde. Dat ik niet echt naar de rechter wilde, omdat ik dacht, dit winnen we toch niet, want het bewijs deugt niet. Dus ja, ik vond dat wel schokkend. Dat
hij was eigenlijk ontevreden over de kwaliteit van het werk van de sociale recherche. De bewijzen die ze aanleveren.
Ja, en hij moest met die bewijzen naar de rechter. En hij zei van, soms kan ik dat helemaal niet doen, want dan verliezen we die zaak. Maar kijk, de zaken komen alleen bij hem terecht als mensen in bezwaar gaan. En we spraken sociaal advocaten en zo, die zeiden van, de meeste mensen hebben helemaal niet door dat ze bezwaar kunnen maken of hebben te laat door dat het kan. Dus heel veel dingen komen helemaal niet daar terecht en die worden dan dus gewoon teruggevorderd.
Ja, en op de sociale advocatuur is ook flink bezuinigd de afgelopen kabinetsperiode. Dus daar dat word je ook niet echt vrolijk van. Dan moet ik even denken, ik had nog een vraag en dan ben ik hem kwijt. Ik weet het weer. Marieke, ik begin bij jou. Wat me opvalt in jullie stuk is dat jullie zijn... Je beschrijft het als journalisten, maar van de andere kant als lezer voel je de verontwaardiging in je omhoog kruipen. En je voelt ook bijna aandacht. Dat hebben jullie ook gehad, zo hebben jullie het zelf ook ervaren in je onderzoek. En waar jullie vooral kritisch op zijn, is de rechters, valt me op. Waarom?
Ja, omdat het uiteindelijk de taak van de rechter zou moeten zijn om burgers te beschermen tegen niet alleen maar onrechtmatige, maar ook onrechtvaardige besluiten van de gemeente. Mm-hmm. Dat schrijven we ook in ons stuk, maar na de Bulgarenfraude is er gewoon een enorm idee gekomen van we moeten fraude koste wat kost voorkomen en bijstandstrekkers. En er is gewoon best wel een negatieve publieke opinie overgekomen. En dat benadeelt heel veel mensen die in de bijstand zitten en een oprecht foutje maken. Mm. En het is de taak van de rechter om daar eerlijk naar te kijken en mensen daartegen te beschermen. Dat hebben ze misschien niet zo goed gedaan als ze hadden kunnen doen.
Je denkt dat ze meer ruimte hadden kunnen nemen dan ze in werkelijkheid genomen hebben?
Ja, dat is een discussie die nu ook woedt, maar
Zeggen ze er zelf eigenlijk iets over, de rechters of mensen? Of hebben jullie geen rechters gesproken van de Centrale Raad van Beroep?
Ja, we hebben de president van de Centrale Raad van Beroep gesproken.
Ja, wat zegt hij daarover?
Ja, die zegt de wet is streng. We proberen de scherpe kantjes ervan af te halen. En hij zegt, we go to the max. Dus binnen de grenzen van de wet doen we wat kan.
Dat zegt hij, maar andere mensen in jullie stuk, hoogleraren... Die zeggen dat het niet zo is eigenlijk.
Ja, die zien dat anders.
Ja. 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 Nou, je ziet het in dat geval van Weidemeren. Die mevrouw, die moet gewoon toch 3000 euro terugbetalen. Dus ze hebben wel wat gemorreld aan het bedrag, maar niks aan het principe.
Ja, nee. Nee, en aan de andere kant wordt daarmee natuurlijk ook weer jurisprudentie geschapen, waar gemeenten ook weer naar kijken van hoe moeten wij die wet toepassen. Want het is ook een ingewikkelde wet, ook voor een gemeente om toe te passen.
Ja. Maar dit is eigenlijk eigen aan het bestuursrecht. In het bestuursrecht is het heel vaak zo dat rechters best wel terughoudend toetsen. Omdat zij zeggen van, we willen niet op de stoel van de politiek gaan zitten. Het is aan gemeenten om dat te doen. En wij toetsen alleen of de procedures oké zijn. En dat is dus een fundamenteel ding dat hieronder zit en onder de toeslagenaffaire. En wat je in andere zaken ook ziet.
Ja, bij het strafrecht heb je als verdachte allerlei rechten. Je moet bijvoorbeeld jou verteld worden dat ze een onderzoek tegen je gestart zijn. Dat hoeft niet. Bij een bijstandstrekker, daar kunnen ze al weken voor de deur staan zonder dat iets tegen hem of haar verteld is. Dat zijn allemaal, je hebt gewoon veel minder rechten in het bestuursrecht als verdachte.
Ja. Ja.
Maar mijn grote vraag is toch, zou die Centrale Raad van Beroep in dat geval van Weidemeren zou ze ook hebben kunnen zeggen, nou, we doen de hele boete niet?
Nou, er was geen boete, maar er was alleen een terugvordering.
Je hebt gelijk, ja. Maar zou ze ook hebben kunnen zeggen, dat is flauwekul, die boodschappen, dat is overduidelijk, dat gewoon een soort kleine steun is die voor iemand die heel weinig geld heeft, daar gaan we geen niet terugvorderen. Zou ze die ruimte hebben als rechter?
Ja, dit komt uiteindelijk aan op de vraag van, vind je dat de rechter mag toetsen of een terugvordering rechtvaardig is?
Ja.
En sommige hoogleraren zeggen van wel. De Centrale Raad van Beroep zegt van niet.
Ja.
De Raad van State, dus een andere hoge rechter, doet het nu bij toeslagen wel. Dus dat is iets wat echt aan het schuiven is binnen het recht. En dat is wat het is.
Ja, Het is aan het schuiven en als het, hopelijk gaat het de komende jaren bewegen.
Zo vers.
Ja, nou, ik stel voor dat jullie over een jaar of twee opnieuw dit onderzoek doen. Of drie jaar, misschien moet je het even de tijd geven om eens te kijken of het echt verandert. Of dat het zo door blijft gaan. Dankjewel voor dit gesprek, Carlijn Kuipers en Marike Rotman. Jullie knikken allebei, maar dat hebben de luisteraars hebben daar geen boodschap aan. Dat kunt u lezen deze week in De Groene. Wat staat er nog meer in? Een reportage uit de Libische hel. De kustwacht moet dat zijn, van dit Noord-Afrikaanse land laat met steun van Europa migranten verdwijnen in inofficiële faciliteiten. En dan worden ze gemarteld, verkracht en verhandeld. Het kan altijd nog erger dan als bijstandsgetrekker in Nederland. En een profiel van Edward Said, de schrijver Sinan Sankaya, gaat na welke lessen hij van de Palestijnse denker leerde. Dit in De Groene deze week. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal uitgelegd. U kunt reageren op deze podcast via de mail podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app. Dan weten wij weer waar we staan. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Jitka Marks en mijzelf, Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd A Tune for N van Paul van Kevenaden.